Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde schiep, die trouw blijft en eeuwig leeft, en die nooit loslaat het werk dat zijn hand begon. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, in de Heer Jezus Christus zijn Zoon, door de Heilige Geest. Amen. We zingen nu van Psalm 63, vers 1, 2 en 3.
Thank you.
We luisteren naar de wet van de Heer onze God en de samenvatting die de Heer Jezus ervan gaf. En dan zingen van Psalm 86, vers 3 en 6. Toen sprak God al deze woorden: Ik ben de Heer uw God die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik de Heer uw God ben een naijvere God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heer uw God niet ijdel gebruiken, want de Heer zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heer uw God, dan zult u geen enkel werk doen. U niet, uw zoon en uw dochter niet, uw dienaar en dienares niet, uw vee niet, noch de vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rust op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heer uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste, u zult niet begeren de vrouw van uw naaste, zijn dienaar niet, zijn dienares niet, zijn rund en zijn ezel niet, nog iets dat van uw naaste is. En gevraagd naar het grote gebod in de wet, zei de Heer Jezus, u zult de Heer uw God lief hebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en grote gebod. Het tweede hieraan gelijk is: u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten. voor gaan in gebed. Heere, heilige God, barmhartige Vader, U die ons kent en doorgrondt, met al onze wegen bent U vertrouwd, de wegen van ons leven van alle dag, langs taken en verantwoordelijkheden, via ontmoetingen en contacten. U kent de wegen van ons hart, langs blijdschap en verdriet. Trouw en traagheid gaan over die wegen, in de dienst aan U en aan de naaste. U wilt ons leiden op de eeuwige weg, die uitgaat van Uw hart. En zo komt er vergeving naar ons toe, vernieuwing en leiding voor ons leven van elke dag. Vanuit Uw hart komt het evangelie van Uw Zoon naar ons toe, met de belofte van Uw Geest. Want toen U, Heer Jezus, naar de hemel voer, toen heeft U Uw volgelingen beloofd dat U ze niet alleen zou laten, niet als wezen achterlaten. U liet hun Uw woord en U beloofde hun Uw Geest. En daar willen wij een beroep op doen, nu we op het punt staan de Bijbel open te doen. De Bijbel te lezen met het oog op een onderwerp dat zo teer ligt. Teer hoort te liggen, omdat het raakt aan de diepste dingen van ons mens zijn. We leven zoveel vragen rond homoseksualiteit. Er wordt zo mee geworsteld in uw kerk, wereldwijd en in plaatselijke gemeenten, maar vooral in de gedachten en de harten van hen die zulke gevoelens kennen. Een homoseksuele gerichtheid bij zichzelf ontdekken en er een weg voor zoeken. Er wordt mee geworsteld door ouders, broers en zussen, vrienden en vriendinnen. Of er wordt helemaal niet mee geworsteld, hoe we deze dingen moeten zien in het licht van uw eeuwige woord. Maar helpen we elkaar daar echt mee? We doen alsof het geen probleem is. Heere, helpt u ons. We zijn blij dat we naar de kerk kunnen gaan. En vanmorgen konden komen of thuis ons plekje innemen om te luisteren. En we willen ook zo graag straks weer blij naar huis gaan. Of de kerkradio uitzetten. Als uw woord blijde boodschap is, dan mogen we dat ook verwachten. Maar vanzelf spreekt het niet. We geven ons om te beginnen niet zomaar gewonnen aan uw woord. Er is in ons altijd zoveel dat zich er tegen verzet. En het kan ook zo moeilijk zijn als het aan de diepste dingen raakt bij ons. Laten het in elk geval niet verkeerd gekozen woorden zijn. En al helemaal geen eigen wijsheid. Die in komt te staan tussen uw hart en het onze. Zegen ons in het spreken en in het luisteren. Zegen ons in het verwerken van uw woord, om het te geloven en te doen en vrede te hebben in uw Zoon, die bij zijn heengaan naar de Vader gezegd heeft: vrede geef ik jullie. Mijn vrede laat ik u, door uw Geest. Amen. Het feit dat ik hier vanmorgen mag voorgaan, gemeente, en ook een preek hoop te houden over het onderwerp homoseksualiteit, is eigenlijk de inlossing van een belofte. Ik mocht hier een keer in het midden van uw kerkraad zijn op een bezinningsdag over dat onderwerp. En toen werd al gezegd, het zou goed zijn om dat ook eens met de gemeente te delen. En ik vind het ook bijzonder dat ook uw eigen predikant heeft gezegd: kom dat dan een keer doen op een zondag. Vandaar mijn voorgaan hier vanmorgen. En ik ben daar dankbaar voor. Maar ik wil eigenlijk eerst nog even iets tegen de kinderen zeggen. Want jongens en meisjes, het gaat vanmorgen over een onderwerp dat heel moeilijk is. Vinden we zelf ook allemaal heel ingewikkeld. Dus ik hoop dat als je er nou iets van opvangt en van meekrijgt, dat als je thuiskomt, dat papa en mama er nog eens met je over kunnen praten. Het gaat erover dat als jongens niet verliefd worden op een meisje, maar op een jongen. Of een meisje op een meisje. Ja, hoe moet dat dan? Nou, ik hoop dat je daar dan straks thuis nog eens over door kunt praten. Maar waar het vooral over gaat, dat is over het volgen van de Heer Jezus. En jullie kunnen wel begrijpen dat dat niet altijd makkelijk is. Ik heb eens gehoord van een jongen. Die wist eigenlijk al toen hij nog maar een klein jongetje was, dat hij als hij groot was, dat hij wilde gaan varen. Over de zeeën van de wereld. Zijn opa had dat gedaan. En zijn vader had dat gedaan. En hij zelf, voor zijn eigen gevoel, kon hij gewoon niks anders. En hij wilde het ook heel graag. Dus naar school, naar de zeevaartschool en al zijn diploma's gehaald. En toen was het zover. En toen werd hij verliefd op een meisje. Nou ja, als jij zo graag wil gaan varen, het lijkt mij niet gezellig, maar vooruit dan maar, maanden van huis, en moet dat nou echt? Nou, geprobeerd. Maar dat meisje vond het heel naar, die was iedere keer weer verdrietig. En ze trouwden en er kwam een kindje en dat ging ook niet allemaal goed met de kindertjes die ze kregen. En toen heeft die jongen gezegd, nou dan, ja dan moet het anders. Dan kan ik niet meer varen. Dan moet ik samen met jou voor de kinderen komen zorgen. En dat vond die jongen natuurlijk heel moeilijk, want hij had van jongs af aan gedacht, ik moet over de zeeën gaan varen. En toen ging het toch heel anders, dat moest hij opgeven. Nou dat was heel moeilijk, maar hij heeft het gedaan. En wat denk je? Zou zijn meisje, zijn vrouw, niet nog alleen maar meer van hem hebben gehouden toen hij dat deed? Nou, zo is het als je de Heer Jezus wilt volgen ook. Dat gaat ook niet vanzelf. Soms moeten er dan dingen anders in je leven. Soms moet je dingen opgeven. Maar dan is dat om alleen maar dichter bij de Heer Jezus te kunnen leven. En om alleen maar meer van elkaar te houden. En nog meer aan elkaar verbonden te zijn. Nou, daarover gaat het eigenlijk vanmorgen. We willen samen een gedeelte uit de schriften lezen, broeders en zusters, uit Marcus 10, vers 17 tot 34. Daarna vindt de inzameling van uw gaven plaats en zingen van Psalm 139, vers 1 en 14. Toen hij, de Heer Jezus, naar buiten ging om op weg te gaan, snelde er iemand naar hem toe, viel voor hem op de knieën en vroeg hem, goede meester, wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven? En Jezus zei tegen hem, waarom noemt u mij goed? Niemand is goed behalve één, namelijk God. U kent de geboden, u zult geen overspel plegen, u zult niet doden, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis afleggen, u zult niemand benadelen, eer uw vader en uw moeder. Maar hij antwoordde hem, meester, al deze dingen heb ik in acht genomen van mijn jeugd af. En Jezus keek hem aan en had hem lief. En hij zei tegen hem, één ding ontbreekt u, ga heen, verkoop alles wat u hebt en geef het aan de armen, en u zult een schat hebben in de hemel. En kom dan, neem het kruis op en volg mij. Maar hij werd treurig over dat woord en ging bedroefd heen, want hij had veel bezittingen. En terwijl hij rondkeek, zei Jezus tegen zijn discipelen, hoe moeilijk kunnen zij die rijkdommen bezitten het koninkrijk van God binnengaan? En de discipelen verbaasden zich over zijn woorden. Maar Jezus antwoordde opnieuw en zei tegen hen, kinderen, hoe moeilijk is het dat zij die op rijkdommen vertrouwen het koninkrijk van God binnengaan. Het is gemakkelijker dat een kameel door het oog van een naald gaat, dan dat een rijke het koninkrijk van God binnengaat. En zij stonden nog meer versteld en zeiden tegen elkaar, wie kan dan zalig worden? Maar Jezus keek hen aan en zei, bij de mensen is het onmogelijk, maar niet bij God. Want bij God zijn alle dingen mogelijk. En Petrus begon tegen hem te zeggen, zie, wij hebben alles verlaten en zijn u gevolgd. En Jezus antwoordde, voorwaar ik zeg u, er is niemand die huis of broers of zusters of vader of moeder of vrouw of kinderen of akkers verlaten heeft omwille van mij en om het evangelie. Of hij ontvangt honderdvoudig, nu in deze tijd, huizen en broeders en zusters en moeders en kinderen en akkers, met vervolgingen en in de wereld die komt het eeuwige leven. Maar veel eersten zullen de laatste zijn en veel laatsten de eerste. En zij waren onderweg en gingen naar Jeruzalem en Jezus ging hen voor en ze waren verbaasd. En terwijl ze hem volgden waren ze bevreesd. En toen hij de 12 opnieuw bij zich genomen had, begon hij tegen hen te zeggen wat hem overkomen zou. Zie, wij gaan op naar Jeruzalem en de Zoon des Mensen zal aan de overpriesters en de schriftgeleerden overgeleverd worden. En ze zullen hem ter dood veroordelen. En hem aan de heidenen overleveren. En ze zullen hem bespotten en hem geesten en hem bespuwen en hem doden. En op de derde dag zal hij weer opstaan. Zullen we na de preek zingen uit Psalm 103, vers 5 en 7. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, een brief van een meisje van 19. Lieve pa en ma, ik had het jullie liever persoonlijk willen vertellen, maar ik vind het zo moeilijk. Daarom doe ik het per brief. Ik hoop dat jullie dat begrijpen. Al een paar jaar loop ik met een probleem rond. Ik voelde me altijd al meer aangetrokken tot meisjes dan tot jongens. Om te bewijzen dat ik echt wel normaal was, ben ik aan de relatie met Guido begonnen. Gisteren hebben we het uitgemaakt. Het lukte gewoon niet. Samen praten en dingen doen was fijn, maar zoenen of aanraken deed me niks. Ik wilde nu eerlijk vooruitkomen dat ik lesbisch ben. Ik weet dat jullie hiervan schrikken en het er erg moeilijk mee zult hebben. Gelooft u mij, voor mijzelf is het nog veel zwaarder. Ik heb er zo vaak voor gebeden, maar ik kom er niet uit. Vroeger, als mama me naar bed bracht, dan zei ze altijd, ga maar rustig liggen, want de Heere God ziet je en hij zorgt voor je. Geldt dat nu niet meer? En jullie, kunnen jullie nog van mij houden? Ik houd van jullie, Lies. Dat meisje is geen lid van uw gemeente. Niet een dochter, een zus en heel waarschijnlijk ook niet een vriendin van een van u. Dat had wel gekund. En wat zeg je dan? Als je kind ermee komt. Of een vriend. Ik moet je wat vertellen. Ik val op jongens. En wij als gemeente. Zullen broeders en zusters. Jongeren die bij zichzelf een homoseksuele gerichtheid ontdekken. Zullen ze zich bij ons veilig voelen om ermee voor de dag te komen. Zullen ze zich aanvaard kunnen weten? Voortgeholpen op de weg die God als hemelse vader met al zijn kinderen wil gaan. De weg waarop Jezus voorgaat. Want daarom heb ik voor dit Bijbelgedeelte gekozen. Bijbelgedeelte dat schijnbaar helemaal niet over homoseksualiteit gaat. Maar omdat alles draait om het al of niet volgen van Jezus. Volgeling worden van Hem. Dat is het meest wezenlijke dat je kunt zeggen over de kinderen van de Vader. Kinderen van Gods Koninkrijk. Dat dat dan, meer dan wat ook, je identiteit bepaalt. Volgeling zijn van de Heer Jezus. Want dat gaat over alles, over heel je bestaan. Dat is de weg, de enige weg, om het eeuwige leven te hebben. Dat moet je identiteit zijn om het Koninkrijk van God te kunnen binnengaan. Wat en hoe je verder ook bent. Eerder ook dan wat je al of niet doet. Of je dat bent. Een echte, gelovige volgeling van de Heer Jezus. Ik heb dit gedeelte gekozen omdat het ons dicht bij de Heer Jezus brengt en ook omdat het ons dicht bij elkaar houdt. Zolang dat tenminste ook uw en jouw en mijn verlangen is, volgeling te zijn van de Heer Jezus. Achter Hem Gods Koninkrijk in. Dat gaat namelijk bij niemand van ons vanzelf. Dat is voor ons allemaal genade. Wij zijn allemaal geneigd om tevreden te zijn met wat we als onze eigenheid ervaren. Wie we zijn in relatie met anderen. Met wat we van huis uit hebben. Aan middelen en mogelijkheden. Daar zijn we aan gehecht. En als het dan gaat om Jezus volgen, dan zijn we van nature geneigd om daar ook zoveel mogelijk van mee te willen nemen. Er kwam een jongeman bij Jezus. Jasje, dasje, tasje. Je kon zo zien dat hij het goed deed, goed verdiende. Maar goud eerlijk en gelovig, hè? Niet op een goedkope manier, hoor, heel serieus. Goede meester, wat moet ik doen om het eeuwige leven te erven? Wat een vraag eigenlijk. Hebt u dat nou al eens aan de Heer Jezus gevraagd? Wat moet ik doen? En dan krijgt hij inderdaad als antwoord, één ding moet je doen. Volgeling worden van mij. Nou ja, hij hield van God. Probeerde zich aan Gods geboden te houden. En Marcus schrijft hier dat Jezus hield van hem. Dus je zou zeggen, wat staat er in de weg om te volgen? Nou, zijn geld. Want wat dat volgen in de praktijk betekent, ja, dat is dan wel weer heel persoonlijk. Ga gauw alles wat je hebt verkopen, geef het geld aan de armen, neem het kruis op en volg mij. Ja, en dat is voor de jongen dan te veel gevraagd. De jongen ging bedroefd weg, want hij bezat veel. En dan heeft Petrus dat zo eens aangezien en aangehoord en de meester horen zeggen, hoe moeilijk kunnen rijke mensen het koninkrijk van God binnengaan? En Petrus heeft gedacht, nou ja, dan hou je van God en je komt naar Jezus, maar verwacht hij dan werkelijk van iedereen dat je alles echt helemaal opgeeft? Al je zekerheid, alles waar je vreugde in vindt. En als hij dat nou vraagt, wie komt er dan ooit? Maar de Heer Jezus die maakt precies duidelijk wat het punt is. In de versen 23, 24, 25 zegt de Heer Jezus drie keer voor wie het moeilijk is om het koninkrijk van God binnen te gaan. Eerst in vers 23, voor hen die rijkdommen bezitten. Maar dan in vers 24, het is moeilijk voor hen die op rijkdommen vertrouwen. Dat gaat verder, hè? En dan in vers 25, het is moeilijk binnen te gaan voor een rijke. Zijn bezittingen op zich stonden de jongen niet in de weg om de Heer Jezus te volgen. Maar hoe dit ermee omging. Welke plaats zijn bezit had. Niet op zijn rekening, maar in zijn hart. In hoeverre zijn bezit de zekerheid van zijn bestaan was, zijn leven uitmaakte, zijn hele identiteit bepaalde. Voor zo iemand is het moeilijk. Niet omdat hij niet binnen mag. Graag zelfs, de Heer Jezus had hem lief. Maar omdat hij zo het kruis niet kan dragen. Zijn schouders liggen te vol met bezit, met spullen. Met wat hij van huis uit heeft. Met wat helemaal bij hem hoort. Omdat hij om te beginnen geen kruis wil zetten door wat je in de weg kan staan om je grootste rijkdom en je hoogste vreugde en je diepste zekerheid te vinden in Jezus alleen. Helemaal. Volgeling zijn van de Heer Jezus, dat kun je er niet bij doen. Het kan niet een onderdeel zijn van je leven, een aspect van je identiteit. Jezus zelf is al je rijkdom en je vreugde, de grond van je bestaan, heel je hoop op het eeuwige leven, of hij is het niet, helemaal niet. Dat is heel radicaal. Hij wil uw alles zijn. Maar dan kan het van onze kant ook met niet minder toe. Dan mag hij zeggen wat er van je natuurlijke bestaan mee kan in zijn koninkrijk. Maar ook wat je op moet geven. Of wat anders moet. Omdat het je totale toewijding aan hem bemoeilijkt. Alles wat je hebt en wie je bent, je banden, je bezittingen. Als hij je grootste rijkdom is, dan wil je dat niet buiten je relatie met hem laten, maar het erin kunnen brengen. Daarin onderbrengen. Of als het een te grote plaats heeft, volgens hem, hè, achterlaten. Ja, en dan de vraag. Is je homoseksualiteit iets dat je op moet geven? Dat je op de een of andere manier moet zien kwijt te raken? Dat meisje van 19 had dat best gewild. Gebeden of God het weg wilde nemen. Ik heb zelf al eens een jongen gesproken die zei, ik wou dat er een pilletje tegen was. Neemt u maar gerust aan dat de meesten die zo'n ontdekking doen daar niet blij mee zijn. Op zijn zachtst gezegd niet blij. Maar in de meeste gevallen kun je er niet vanaf. Er is nog veel onduidelijk over het ontstaan van homoseksualiteit, maar vaak ben je zo geboren. Of is het op de een of andere manier later ontstaan, maar intussen zo met je persoonlijkheid verweven, dat je nu gewoon zo bent. Nou ja, gewoon. Wat zegt de Bijbel over homoseksualiteit? Kijk, het moeilijke is dat de Bijbel een paar keer met zoveel woorden over homoseksualiteit spreekt, maar dan eigenlijk altijd op zo'n manier dat homoseksuele broeders en zusters zich er niet in kunnen herkennen. Het gaat dan om te beginnen altijd over homoseksueel gedrag. Nou, geen enkel mens wil alleen maar beoordeeld worden op zijn seksuele gedrag. U en ik ook niet. En dan gaat het in de Bijbel ook nog over homoseksueel gedrag in een totaal verdorven omgeving. Het heidense Sodom, het Kanaan van Baal, het oude Rome van de keizers, het oude Griekenland, waar ze er ook wel raad mee wisten. En op dit punt van de seksualiteit, liederlijke cultuur. Kijk, die jaarlijkse Gay Pride in Amsterdam. Ja, die heeft daar wat van weg. Dat opzichtige, dat uitdagende, dat ordinaire. Je hebt hier in Utrecht, heb ik begrepen, de Kennel Pride. Gisteren nog. Nou, daar heb ik niks van gezien. Ik weet ook niet hoe dat eruit ziet, maar ja, dat zal toch ook alweer iets anders zijn dan het varende bloemencorso in het Westland, denk ik. Eerlijk is eerlijk, sorry, ik walg ervan. Maar de meeste homoseksuelen die ik ken, walgen er ook van. Dat zijn goudeerlijke mannen en vrouwen. Die worstelen met hun gevoelens. Die er misschien vrede mee hebben gevonden, door een worsteling heen. Die soms verlangen naar een samen zijn met een ander, in liefde en trouw. Net als u en ik. Nee, die gevoelens en die gerichtheid, dat kan echt iets van jezelf zijn. En ik zeg niet dat het nooit zin heeft om een therapie te volgen. Soms kan het ook in het licht van je levensgeschiedenis goed zijn om de mogelijkheid van verandering te verkennen. Maar het is onbarmhartig om van verandering uit te willen gaan. Om er altijd bij uit te willen komen, laat staan die te eisen. Homoseksualiteit is geen ziekte die te genezen is. Het is op zich ook geen zonde waarvan je je bekeren moet. Maar het is, zoveel is vanuit de Bijbel duidelijk, ook niet gewoon. Niet een variatie zoals de homobeweging het wil. God schiep de mens mannelijk en vrouwelijk. Adam en Eva, niet Adam en Evert, of Ada en Eva. Nee, mannelijk en vrouwelijk. En dat zijn homoseksuelen natuurlijk ook, mannelijk of vrouwelijk. Maar in de verscheidenheid van hun man en vrouw zijn, gaf God de mens een taak, kinderen voor te brengen, samen met hun kinderen de aarde te bewerken en te bewaren. En zo de schepper te eren. En om hun samen zijn blij te bezegelen en gezegend te kunnen zien met nageslacht, gaf God de seksualiteit in de bedding van hun huwelijk, dat dan ook direct werd ingesteld. Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen, en zij zullen tot één vlees zijn. Zij, die twee, één man en één vrouw. En God zag dat het goed was. Maar de mens stond op tegen God, ruilde voor zijn geluk de schepper in voor het schepsel. En het gevolg was ziekte en dood, gebrokenheid en nood. Een gevolg ook een seksuele gerichtheid op hetzelfde geslacht. Mag je dan misschien spreken van een handicap? Een handicap in de seksualiteit. Hoe dan ook een pijnlijk gevolg van de zonde. Niet de zonde van de homoseksueel, maar van ons allemaal. Intussen blijft de Heere ons mensen wel aan zijn oorspronkelijke bedoeling houden. Daarom blijft in de Bijbel de seksuele gemeenschap gekoppeld aan het huwelijk van één man en één vrouw. En veel vaker wijst de Heere in zijn woord alle heteroseksuele afwijken daarvan af. Als zonde. Maar dat geldt ook van homoseksueel verkeer. Met name in Leviticus 18 en 20 en in Romeinen 1. Het gaat nu te ver om dat allemaal precies uit te leggen. Misschien mag ik u daarvoor verwijzen naar het rapport waarop de christelijk gereformeerde uitspraak over homoseksualiteit is gebaseerd. U vindt dat rapport op de website van de kerken. Maar daarin wordt uitgelegd dat in die teksten niet alleen de heidense homoseks, de bandeloze homoseks, zonder liefde en trouw, maar toch ook homoseksueel verkeer en homoseksuele relaties op zich worden afgewezen. Uitgaande van de wil van de schepper moet ook dat zonde heten. Maar dan vraagt de Heer Jezus aan ons allemaal: wat moet jij loslaten om mij te volgen? Ook op dit gebied. Er is zoveel heteroseksuele zonde, waarvan meer geluk wordt verwacht dan van de Heer Jezus. Onreine heteroseks voor het huwelijk, buiten het huwelijk, in het huwelijk. Je moet het loslaten om achter de Heer Jezus aan het koninkrijk te kunnen binnengaan. Echt waar, zo ernstig ligt het. Er is trouwens ook zoveel heteroseksuele gebrokenheid, waar geen mens wat aan kan doen, die als een kruis gedragen moet worden door alleenstaanden, die ook hun gevoelens en hun gedachten hebben, hun verlangens hebben. Of waar de seksualiteit binnen een huwelijk niet gezegend wordt met kinderen, waar die zo gewenst waren. Misschien maakt lichamelijke of psychische ziekte van je man of je vrouw seksueel verkeer onmogelijk. Dan draag je beide een kruis. Met de inzichten die we op dit moment in het woord van God hebben, in zijn wil en weg, denken we als kerken dat de Heer Jezus homoseksuelen vraagt: ben jij bereid af te zien van seksueel verkeer en een seksuele relatie? En dat is een heel zwaar kruis. Onderschat het nooit, hè. Dat er nog bij komt. Bij de onmogelijkheid om gewoon te trouwen en kinderen te krijgen. Ik weet wel dat dat in onze samenleving voor homostellen ook kan. Maar volgens de Bijbel niet. Je ouders niet blij te zien worden met kleinkinderen. Geen acceptatie soms in de familie, tussen vrienden, op de voetbal. Want ons volk is o zo tolerant, maar bij volkssport nummer 1 valt het al tegen, hoor. Eenzaamheid dreigt. Waarom zou je het doen? Dat zware kruis van onthouding op je nemen. Omwille van mij en van het evangelie, zegt de Heer Jezus. Omwille van Hem, dat allereerst. Om Hem te kennen die jou lief heeft, zoals geen mens je ooit kan liefhebben. Om bij Hem te zijn die je dieper aanvaardt dan wie ook. Om Hem te hebben als een vriend en wat voor een. Het faalt aardse vrienden vaak aan krachten, maar nooit een vriend als Jezus is. Welk een vriend is onze Jezus die in onze plaats wil staan? Wie zegt dat de Heer Jezus nooit naar een huwelijk, naar seksualiteit heeft verlangd? Hij was een gewoon mens hoor, net als wij, behalve de zonde. Maar hij heeft zich het huwelijk ontzegd om zich helemaal te kunnen toewijden aan het zoonschap. Het zoonschap van zijn vader en aan vriendschap met u en jou en mij. We hoorden hoe de Heer Jezus zijn lijden en sterven aankondigde. We gaan naar Jeruzalem. Op Golgotha gaat hij het voor zijn volgelingen goedmaken met zijn vader in de weg van verzoening. Voor alle die hem volgen, die zijn belofte geloven. In het vertrouwen dat ze door niets of door niemand zo gelukkig kunnen worden gemaakt als in eenheid met hem. Ik zei al dat volgen kan in dit gebroken bestaan voor niemand zonder kruis. Voor de een, dat is waar, zwaarder dan voor de ander. Maar zonder kan het niet. Het kan zelfs niet zonder dat je met hem sterft. Aan je oude mens, je oude natuur, je oude identiteit. Zie, zegt er Jezus, wij gaan op naar Jeruzalem. Ik, maar jullie met mij. Jullie zullen met mij sterven. Om ook weer met mij op te staan. Niet om het zelf goed te maken met God, dat doe ik voor jullie. Maar wel om een nieuw leven te vinden door de dood heen. Sterven en weer opstaan. Uit de kast komen is wat. Uit de kist komen nog veel meer. Dat klinkt pastoraal nogal ruw, ik geef het toe. Maar daar komt het wel op neer, voor ons allemaal. Uit de kist komen, opstaan uit het graf. Van je oude mens zijn, een nieuw mens zijn ontvangen. Een nieuwe schepping zijn met een nieuwe identiteit. Eeuwig kind van de Vader. Kun je dat ook homoseksueel zijn? Jazeker. Straks in de hemelse heerlijkheid, ach, dan ligt het qua huwelijk en seksualiteit allemaal weer totaal anders. We zullen wel zien hoe, maar voor het hier en nu. Zeker kun je een homoseksuele volgeling zijn van de Heer Jezus. Graag zelfs. Je nieuwe identiteit kan je zelfs helpen om dat te aanvaarden. Inclusief de gevoelens die je houdt. Die mogen opgenomen worden in die nieuwe identiteit. In Christus. En wil die ze zuiveren door zijn geest. Zoals bij ons allemaal. Dat helpt ons uit boven dat. Je mag het wel zijn, maar je mag het niet doen. Want zijn, welk zijn, waar hebben we het over? Mijn zijn wordt niet meer bepaald door mijn seksualiteit. Of het nou hetero of homoseksualiteit is. Dat is in onze samenleving wel heel sterk zo, hè? Seksualiteit is door de loskoppeling van de voortplanting vooral een geluksfactor geworden. Waar je recht op hebt. Zeker, Adam en Eva mochten er van de schepper ook van genieten. Toch hebben zij nooit, zouden ze nooit gesproken hebben over seks hebben. Alsof het een ding is dat je moet kunnen bezitten. En dat niemand je af mag pakken omdat je zonder seks geen half mens bent. Ben jij 22 en heb je nog nooit seks gehad? Nee, mijn zijn wordt niet meer zo bepaald door seks als schijnbaar het zijn van anderen bepaald. Ik heb Christus leren kennen. Dat maakt het verschil. Dat maakt mij anders. Het maakt ook mijn anders zijn anders. Dicht bij de Heer Jezus en door zijn geest kun je bewaard worden voor zonde, kracht ontvangen om je kruis te dragen. De vrucht van de geest is bijvoorbeeld zelfbeheersing. Nogmaals, daarmee wordt dat kruis niet minder zwaar. Al is het mogelijk, er is zelfs bij je doop al om gebeden. Dat je leert je kruis vrolijk te dragen achter Jezus aan. Vrolijk, omdat hij voorop gaat, in elk geval in vrede. Maar ben je dan toch niet veroordeeld tot levenslange eenzaamheid? In Genesis 2 staat toch ook al, het is niet goed dat de mens alleen is. De mens. Nee, dat geldt volgens de Heer Jezus ook voor zijn volgelingen. Daarom zegt hij, er is niemand die huis of broers of zusters of vader of moeder of vrouw of kinderen verlaten heeft omwille van mij, of hij ontvangt 100-voudig nu in deze tijd huizen, broeders en zusters, moeders, kinderen, met vervolgingen, met een kruis. Maar in de wereld die komt het eeuwige leven. Wij kunnen als gemeente de nood van homoseksuele broeders en zusters niet wegnemen. Maar dit moeten ze echt bij ons kunnen vinden. Veiligheid, geborgenheid, liefdevolle relaties, gastvrije huizen, kostbare vriendschappen. In dat rapport staat dat de kerk er nog eens over na moet denken. Op welke manier we homoseksuelen kunnen helpen om zuivere vriendschappen te onderhouden. Met elkaar. En we moeten als kerk niet alleen zeggen wat er niet kan. Maar ook nadenken over wat wel kan en hoe dat kan. Zijn wij een gemeente die opvangt. Die vertroost. Die ook vermaant als het moet. We worden zo makkelijk meegezogen in onze cultuur. En je gunt zo'n jongen toch een lieve vriend en je gunt zo'n meisje toch een vriendin. Jawel, zeker. Maar ik gun het zo'n jongen of meisje niet een weg te gaan die ze aan het koninkrijk voorbij leidt. Kunnen wij dat trouwens nog wel vermanen? Heeft de kerk dat niet op een verkeerde manier gedaan? Zonder liefde, zonder trouw, selectief. Alleen als het om het zevende gebod ging. Paulus noemt in Romeinen 1 ook hebzucht. Als een zonde die je buiten Gods koninkrijk en roddel. Vermanen wij elkaar daarom. Pas op dat niet een homo jou als roddelaar voorgaat in het koninkrijk van God. Vermanen, dat blijft nodig in de gemeente van Christus, zo bijbels als het is. Nou ja, dan raak je toch mensen kwijt. Nou ja, dat moet de kerk natuurlijk zo lang mogelijk proberen te voorkomen. Maar het kan ook niet het hoogste doel zijn dat wij iedereen vasthouden. De Heer Jezus had die rijke jongeman lief. Hij zal met tranen in zijn ogen hebben gezien hoe die jongen zich omdraaide en wegging. Maar hij liet hem wel gaan. Zijn wij een gemeente die weet van genade? Een waar gebeurd verhaal nog. Een van de collega's vertelde het tijdens de bespreking van dit onderwerp op de synode. In een kerk ergens in Canada vertelde een jongen, Brent, na jarenlang zwijgen tegen zijn ouders dat hij op jongens viel. En zijn vader wees hem de deur. Eruit jij en nooit meer erin. Via omzwervingen kwam Brent terecht in de homoscene in Toronto. En daar ging hij helemaal in op, in dat leven. Tot hij in het ziekenhuis terecht kwam. Het bleek aids te zijn. Hij takelde snel af en hij wist dat hij zou sterven. Op een dag zag hij op de gang een zwarte schim voorbij lopen. Iemand in het zwart en in een impuls riep hij, hé, dominee! De dominee kwam binnen en het kwam tot een gesprek. En nog eens een gesprek en nog één. En toen heeft Brent zijn hart aan de Heer Jezus gegeven. Toen verlangde die ernaar om zijn vader en moeder terug te zien. En dat heeft die dominee toen echt geprobeerd om voor elkaar te krijgen. Maar de vader zei, eens een homo, altijd een homo. En hij verbood zijn vrouw om naar Toronto te gaan. Iedereen die ervan hoorde, veroordeelde die vader. Behalve Brent. Want die had geleerd wat genade is. En hij had nu een vader in de hemel, die ook van homo's houdt. En die ze graag achter zijn zoon aan ziet binnenkomen in zijn koninkrijk. Erin jij en nooit meer eruit. Amen. Zullen we danken en bidden. Heere, wat bij mensen onmogelijk is, is mogelijk bij u. Niemand van ons zal met wat hij zelf in huis heeft, of wie die in zichzelf is, uw koninkrijk binnengaan. Als niet de Heer Jezus ons voorgaat, de Geest ons trekt in zijn spoor, ons er niet brengt, dan vinden wij het eeuwige leven niet. Maar wij danken u voor de blijde boodschap dat u, Heer Jezus, ons wilt voorgaan als een vriend, zoals we er onder de mensen, al zijn het de liefste en de meest nabije, geen zullen vinden. Want u maakt het voor ons eeuwig goed met God. Laat uw liefde en de genadige ontferming van uw Vader erachter ons zo raken, dat we niet anders willen en kunnen dan ons kruis opnemen en volgen. Maar we willen wel samen bidden voor hen voor wie dat kruis zo zwaar is. En vanmorgen denken we dan in het bijzonder aan onze homoseksuele zusters en broeders. Aan hen, maar ook aan hun ouders, hun kinderen soms, broers, zussen, vrienden, vriendinnen. We bidden of ze veiligheid mogen vinden om hun gerichtheid in elk geval niet uit angst te moeten verzwijgen. We bidden of u ze wilt bewaren voor eenzaamheid. En of ze ook in het samen zijn van de gemeente, gastvrijheid, geborgenheid, vriendschap mogen vinden. Vertroosting, die desnoods ook vermaning kan worden. Vermaning die vertroosting blijft, omdat de liefde geproefd wordt om mensen te bewaren bij de vrede van uw rijk. Geef, Heere, zoveel van u, ook door ons heen, dat er voor onze homoseksuele zusters en broeders motivatie en kracht ligt om de weg van uw woord te gaan. Dat alles wil u ook vragen voor biseksuelen, voor transgenders. We bidden u of u ons allen, jonger en ouderen, gehuwd of ongehuwd, deel wilt geven aan de nieuwe identiteit in Christus. Dat u met uw liefde ons hele bestaan vervult. Dat wij u navolgen in ons denken, spreken en handelen om zo ook reinheid te vinden, kracht naar kruis, op het gebied van, ook van onze seksualiteit, heteroseksualiteit. En laten we zo ook op die manier het verschil mogen maken in onze samenleving, waar een van uw mooiste gaven zo te grabbel is gegooid, met alle mogelijke gevolgen voor zoveel relaties van dien, zoveel geschonden lichamen, beschadigde zielen, van kinderen soms al. Toch, Heere, willen wij u danken dat wij leven in een land met een rechtsstaat waarin recht en ruimte is voor ook zulk soort verschijnselen als een kennel pride. Maar we bidden u tegelijkertijd, Heere, dat er ook ruimte mag blijven voor het publiek getuigen van uw naam en van de gehoorzaamheid aan uw woord en van uw eigen weg en wil, ook in het leven, met homoseksuele naasten. Heere, wij willen u bidden of u allen wilt gedenken die op welke wijze dan ook de gebrokenheid van het leven ervaren. We danken dat zuster mocht terugkomen uit het ziekenhuis. Wilt u haar gedenken in alles wat ze heeft beleefd en wat er ook nog wacht? Zoveel onzekerheid nog. Gedenk haar, Heere, en wil haar opzoeken en geven wat nodig is. We willen u hartelijk danken voor de geboorte van twee kindertjes. Ook voor deze twee kinderen willen we vragen of ze leven mogen tot uw eer, tot eer van hun schepper, en zo ook opgroeien tot zegen voor anderen. We danken Heere voor het kerkelijke leven. Hier plaatselijk wilt u de kerkraadsvergadering zegenen. We danken u dat er voorziening is in de vacature van een ambtsdrager. We danken u voor het geheel van onze kerken. De kerkendag van afgelopen vrijdag. Zegen het verband van onze kerken als ook in de komende periode de synode bij elkaar komt. En moeilijke besluiten moet nemen. We danken u, Heere, dat het plaatselijk kerkelijk leven voortgang mag hebben. En dat u wilt laten zien dat u werkt met uw geest. Ook in het leven van de 9 jonge mensen die belijdenis hopen te doen. We bidden u voor hen, voor hun families, dat het een hele mooie dienst mag worden. Een bemoedigend begin van hun weg verder met u, als belijdende leden van de gemeente. We bidden voor vervolgde broeders en zusters, in tal van landen, Noord-Korea, Saoedi-Arabië en Soedan, en op zoveel plekken meer. Waar het geloof niet zo publiek kan worden beleden en beleefd als bij ons. Geef Heere verlichting van de druk. Maar wilt u ook onder de verdrukking uw kerk doen groeien? We danken voor nieuwe leden van de gemeente. Zegent u Arjan en Rut en Linda en Henny en Roel en Danielle. Het is niet niks om van kerk te veranderen. En dan heb je de behoefte om vriendelijk begroet te worden. Om opgenomen te worden in hartelijkheid. Een plek te vinden. Dank u wel daarvoor, Heer. Als ze dat ervaren mogen en geef het ze ook. We bidden voor Clarinde die met haar man overging naar de Jacobikerk. Dank u wel voor de plaats die ze hier had en wilt u... En samen in uw nieuwe gemeente ook zegenen. Heren, zo willen we u danken. En zo willen we u bidden om een gezegend vervolg van deze dag. Laat de rust van de Sabbat op deze zondag tot ons mogen komen. Neerdalen in onze harten. Om van daaruit een nieuwe week te beginnen. Geef ons tussen de diensten het goede te zien en te beleven met elkaar en met u. En als het ons enigszins mogelijk is, laten we er dan ook vanmiddag weer willen zijn. Bouw uw kerk, Heer, wereldwijd. Doe uw koninkrijk komen tot op de dag dat alles anders wordt, alles nieuw, alles heel. Uit genade. Amen. Ik realiseer me dat zo'n thema, zo'n preek van alles bij u op kan roepen aan gedachten en gevoelens. Als u er behoefte aan hebt, dan mag u mij daar gerust voor benaderen. Maar ik vertrouw erop dat in eerste instantie uw eigen predikant en de kerkraad daartoe ook van harte bereid zullen zijn. En maakt u daar... Indien nodig ook echt gebruik van. We zingen zo dadelijk tot slot Psalm 133 vers 3. En daarna zegent God ons nog. Van de Heer Jezus Christus, De liefde van God en de eeuwige vriendschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.